goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Vandaag gaan we het een beetje anders doen volgens mij.
Ja, wat dan?
Ja, nou, we hebben normaal altijd een paar nieuwsberichtjes, maar er is eigenlijk helemaal niet zoveel nieuws. We kunnen het hebben over Trump, maar iedereen weet het al.
Ja, ik word nu verhoord volgens mij.
Laten we gewoon snel zeggen, dit is de Nieuwsdag met Talita Mussen en Mark Beekhuis. Met vandaag niet de belangrijkste nieuwsverhalen, maar gewoon één lang, groot, goed gesprek met Henry Bontebal van het CDA over...
De energierekeningen.
Precies, ja. Daar gaan we. Misschien wel het onderwerp waar we het meest over hebben gehad hier in de podcast in het afgelopen half jaar zo'n beetje. Energie.
Hebben we het veel over gehad, ja.
Ja, er is natuurlijk ook veel over te doen geweest. Klimaat, oorlog in Rusland, gascrisis.
En ik dacht nu zo'n beetje... prijzen.
Ja, precies. En nu zo'n beetje aan het einde komen, dacht ik, we moeten nog één keer de balans opmaken waar we nu staan. En Henry Bontebal van het CDA, Tweede Kamerlid, die was bereid om dat met ons door te nemen. En je kwam net binnen en zei, ik word overal gevraagd, maar ik zeg overal nee op het ogenblik. Nee, dat zei je net niet. Dat zei maar zeer vereerd dat je hier in ieder geval wel ja zei. Ja. Wat is de reden dat je niet overal ja zegt?
Ja, maar dan kan je de hele dag bezig blijven. Kijk, ik zoek wel naar plekken waar je iets, waar je ook zeg maar de nuance kan laten horen.
Mm-hmm. Oh, we moeten je uit laten soms, praten.
Nou, liefst wel. Nee, maar soms voel je als Kamerlid ook wel een beetje een soort aapje die door een hoepel moet springen. Of je even in 2 minuten wil uitleggen hoe de hele wereld in elkaar zit en hoe complex het allemaal is. Ja. Zodat er even een quoteje geknipt kan worden. En daar pas ik af en toe voor. Soms zijn dingen gewoon complex en moeilijk. En dan heb je even de tijd nodig ook om uit te leggen waarom dat zo is.
Ik denk dat dat bij energie zeer waar is.
Ja, het is onwijs complex. Ik zit nu 14 jaar soort van in dat vak.
Ja, want je bent dag nog vrij jong als Kamerlid. Maar daarvoor heb je heel lang bij energiebedrijven onder andere gewerkt.
Ja. En altijd in de energiesector rondgelopen. Maar ik leer nog steeds elke dag nieuwe dingen. En ik snap heel goed dat mensen die gewoon naar Op 1 kijken of andere programma's, dat die niet de hele dag met energie bezig zijn. Maar ook de complexiteit erachter, van die hele wereld die erachter zit, ook niet begrijpen. Dat is meer dan logisch.
Ja, ik heb eigenlijk maar 2 vragen voor de komende kwartier of zo. Maar dat denk dat we daar best een kwartier bij doorkomen.
Ik ben wel benieuwd eigenlijk nog even wat een belangrijke misvatting is die jij dan veel hoort.
Gelijk.
Waarvan jij in de talkshows of van collega-kamerleden.
Ja, nou, het zit meer in de oplossingenkant. Kijk, nou, het zijn eigenlijk 2 dingen. Als je het dan hebt over irritaties. Kijk, er is gewoon een energiecrisis en die prijzen, dat is gigantisch. En de suggestie dat zeg maar alleen Kamerleden van de oppositie zich daar druk over maken, dat is natuurlijk niet waar. Ik ben daar al maanden mee bezig. Aan het puzzelen, sommetjes aan het maken, met energiebedrijven aan het bellen, constructies aan het verzinnen. Ook in mijn vakantie, dan zit ik echt niet alleen maar rustig op de camping. Dan heb ik een iPadje bij me waar ik bijna elke dag ook de gasprijzen aan het checken ben. Wat doet het? Alleen, er zit ook iets in politieke stijl. Het is natuurlijk heel makkelijk om... te roepen dat het misgaat. Terwijl ik liever aan de kant zit van, wat is nou een intelligente oplossing? Kijk, het is heel makkelijk om te zeggen van, joh, het rijst de pan uit en wat gaan we nu doen? Die vragen zijn makkelijk gesteld. Ik zelf wil altijd verder gaan. En
je wil een antwoord.
Ik zou ook iets van de antwoord aandragen in welke richting je het dan zelf zoekt. Maar dan denk ik ook wel door van, kan het? Ja. Dus daar zit ook vaak wel een irritatie van, je kunt van alles roepen dat iets kan. Maar heb je dan ook je huiswerk gedaan?
Is een deel van de irritatie ook niet op de onzichtbaarheid misschien van onze regeringsleiders, terwijl je dan het ene na het andere nieuwsbericht voorbij ziet komen over €4.000 stijging mogelijk van de energierekening. Echt dat soort bedragen. En dat je dan tegelijkertijd weet van, nou, mensen op vakantie, we gaan dat pas in september er eens over hebben.
Ja, dat laatste is natuurlijk niet waar, want er zijn natuurlijk gewoon hele ministeries... aan het werk.
De Tweede Kamer wilde daar voor een groot stuk, niet de meerderheid uiteindelijk, maar voor een groot stuk, voor de zomervakantie al iets voor beslissen. En dat, daar had de regering geen zin in. Die zei stel elke keer, ja, dan komt de augustus besluitvorming weer. Ja. Kortom, de aanloop naar Prinsjesdag.
Maar dat heeft
en
wel,
dan gaan we het erover hebben.
Maar daar zit ook wel. En ik zit hier niet om een kabinet te verdedigen. Dat, absoluut niet.
Ja, dat mag. En dus, als je maar, staat.
Nee, ja, twee dingen. De zichtbaarheid vind ik ook een punt. Hè. Ik heb er pas bij WNL ook iets over gezegd. Van dat ik vind dat ministers gewoon beter moeten uitleggen wat het beleid is wat ze voeren. Het kan nog zo goed zijn, maar leg het uit. Leg vooral de afwegingen die je maakt, die daaronder zitten. Leg die uit. Ja. Mensen zijn niet dom. Leg gewoon uit. Ik heb 3-4 belangen die ik moet dienen. En dit is de afweging die ik maak. Dus ik kies ervoor om het ene belangrijker te maken dan het andere, enzovoorts. Nou, dus dat is één. En het tweede is natuurlijk van, het gaat waarschijnlijk op een groter pakket uitdraaien. Omdat je waarschijnlijk niet alleen maar in de energierekening dingen kunt repareren. Zoals het buiten de energierekening gaat, ja, dan raakt het alles. Hè? Dus dan raakt het kan de BTW raken, de inkomstenbelasting, zorgtoeslag. En dus is het ook logisch dat een kabinet wel zegt, ja, maar dan moeten we dat wel hele pakket bekijken. En ook met de meest recente cijfers. En de ontwikkelingen gaan ook zo hard. Dat, ja, weet je, kijk naar de afgelopen weken wat er op de energiemarkt is gebeurd.
Ja. Grote verandering. En dan komen we bij mijn twee vragen. De ene, en er zijn hele platte vragen, maar die zijn volgens mij wel degene waar half Nederland mee rondloopt. Hebben we de hele tijd voldoende energie de komende jaar, zullen we zeggen, tot volgende zomer? En als het er is, kunnen we betalen? En dat zijn allebei niet triviale vragen op het ogenblik. Terwijl we daar 2 jaar geleden niet over nagedacht zouden hebben.
Eigenlijk is de eerste vraag, laat ik het anders zeggen, die twee vragen, dat is één vraag.
Ja, die zijn aan elkaar.
We hebben het te vaak over, is er wel genoeg energie? Ja, dat is er. De vraag is er genoeg?
Nee. Ik zag net uit, ik geloof dat het Ierland was, waar ze waarschuwen dat ze nu voor de komende tijd ook niet genoeg stroom kunnen opwekken. Was het Ierland? Nou, ik weet niet meer. Ja, een Europees land.
Uiteindelijk.
Maar dan maakt het niet uit
hoeveel geld je hebt. Ja.
Nee,
als het er niet is, krijg je het niet.
Ja, maar Duitsland met die scenario's om hele sectoren af te sluiten.
Nee, maar voor Nederland, en dat geldt ook voor Duitsland, er is gewoon altijd energie, maar je komt dan in een fase waarin die prijzen zo hoog worden Dat je gaat afschakelen.
Ja.
En als je nu al kijkt naar de mate van bijvoorbeeld besparing van gas, dat is echt gigantisch. We hebben de afgelopen weken gewoon 28%, dacht ik, bespaard. Dat zijn, weet je, in het klimaatbeleid is het ons gelukt om de afgelopen jaren misschien ergens tussen de 1-2% energie te besparen per jaar. Ja. Nu gaat er gewoon bam 30% vanaf.
En dat is omdat die bedrijven zeggen, dan zetten we de fabriek wel stil op dit soort tarieven.
En dat is ook, dat hebben ook
voor een deel
veel mensen niet in de gaten. Maar dat geeft een klap, dat is niet normaal.
He, dus hoe bedoel je die klap? Hoe ziet die eruit?
De gasprijs is richting de €200 schommelt hij al een aantal dagen. Ik geloof 192 vandaag of zo.
€120 per megawatt.
We komen uit een periode, 1,5 jaar geleden, van de 18. Dus dit is een factor 10 hoger.
Absurd.
Ja. Dus dat is absurd. Dat kunnen bedrijven niet heel lang dragen. Dan denk je, nou, dan gaan ze iets met elektriciteit. De elektriciteitsprijs, heb ik vanmiddag nog zitten checken, die zit ook
hoog.
Boven de €300, ook langjarig. Die kwam van €50 per megawattuur. Dus daar gaat de factor 6 overheen. Dus dit raakt de industrie zo keihard. En kijk, als je weet dat het een dipje is voor een paar weken of een paar maanden, maar de analisten die zeggen nu, van, ja, het gaat langjarig gaat dit zo zijn. Niet de prijzen die we nu zien, hè, want dat is, maar wel langjarig hoger. Dus we moeten ook dat helemaal opnieuw doordenken. En het gaat natuurlijk op allerlei manieren gaat het effect, ook ons hele klimaatbeleid. Daar gaan alle dingen.
En voor een deel gaat dat automatisch nu.
Ja,
voor een deel niet.
Voor een deel gaat het automatisch. Alleen het zou het mooiste zijn als dat echt in efficiëntiemaatregelen zat. Hè, dus we worden minder energieverspillend. Ja. Maar dit is voor een klein stukje energie-efficiëntie. Maar voor de rest is het gewoon keihard bedrijven die uitgaan.
Ja.
Ja, en dan, je gaat allerlei keteneffecten krijgen. Hè? Want dus zeggen we, ja, nou gaan we jaren aan sluiskeel.
Een kunstmestfabriek.
Maar ja, we hebben ook wereldwijd kunstmest nodig. En zo'n bedrijf produceert bijvoorbeeld AdBlue. Dat is een soort toevoeging aan diesel. Wat je bij bepaalde euronormen nodig hebt. Dus het is de transportsector krijgt enorm veel last mee als we dat niet meer produceren. En zo kan je bij eigenlijk heel veel bedrijven wel zeggen van, nou, dit gaat allerlei keteneffecten hebben.
Waren we ons eigenlijk bewust van deze enorme prijs dat dit ze hebben?
En hebben we het nog niet over burgers, hè, of over consumenten gehad?
Vanwege onze opstelling in het conflict met Rusland waren we ons eigenlijk van bewust dat dit echt een enorme prijs zou zijn die je dan dus betaalt.
Jawel, toch?
Dat je gewoon je hele economie... Ik was het niet bewust. Nee? Toen Rusland met de tanks de Oekraïnse grenzen overging, wist ik, we're in trouble, want we gaan dat land steunen. En terecht, hè, moreel gezien helemaal juist. Maar ik was me niet van bewust dat de gasprijs van 18 naar 200 zou gaan. En dat hele sectoren zouden mogelijk...
Ik denk dat niemand dat echt
dat
helemaal weet.
Dat dit zoveel impact economisch. Nu wordt het reëel, zeg maar. Wat dat
ja,
is,
maar dan moeten we nog iets verder dan doorpakken met van niet alleen die oorlog, maar ook daarvoor. Hè. Dus dat we gewoon...
Dat we ons gewoon zo hebben vastgeketend aan aan Rusland en de gaslevering. We hebben gewoon doodleuk, ook na oorlogen. Want ze zijn eerder binnengevallen. Hè, ja. Dus we hebben eerder signalen gehad, 2013.
Er is ook wel over gediscussieerd, maar dat is altijd netjes weggewemd.
En in de tussentijd, als je naar de cijfers kijkt, dan zie je gewoon dus dat we ons niet minder, maar meer afhankelijk hebben gemaakt van Rusland. Het aandeel van Europa.
Hadden wij niet speciaal kolencentrales neergezet om minder afhankelijk te worden van Rusland?
Ja.
En die hebben we ook weer uitgezet.
Die kolencentrales, dat is natuurlijk nog wel van eerder. Ja. Dus in de beginjaren 2000, toen is natuurlijk de pleidooi voor extra kolencentrales gekomen. Dus
hij komt uit de tijd van Brinkhorst nog, dus dat is een
2004,
paarse regering.
Meneer Brinkhorst heeft daartoe opgeroepen. Ja. Onder druk van het bedrijfsleven.
Ja, maar dat was wel met de bedoeling om een beetje van Rusland af te komen. En uiteindelijk was het klimaat weer belangrijker.
Ja.
En dan zeiden gas is beter.
Je zou natuurlijk gewoon met elkaar heel goed moeten bekijken. Nu al, maar ook straks als het wellicht hopelijk wat rustiger wordt. Want waar zijn we in beland en hoe hadden we dat moeten voorkomen? Want we hebben ons natuurlijk wel in slaap laten sussen.
Ja.
En ons heel erg afhankelijk gemaakt. We hebben gewoon de totale geopolitieke kant van de energievoorziening hebben we gewoon verwaarloosd.
Ja.
We waren naïef.
Ja, heel naïef.
Ja.
Ja. Okay, maar dat is ook een soort ook maatschappelijk wel. Van, maar dat is natuurlijk ook allemaal achteraf praten. Maar dan zit je nu te kijken van we hebben ons als samenleving zo veilig gewaand. En de wereld was onveilig, maar wij hadden het goed in Europa. Ja. Maar dat was ook toen al niet zo. De wereld was toen al onveilig. En we zijn misschien nu ook naïef over China, zoals de afgelopen jaren naïef waren over Rusland. En China zit ook op allerlei grondstoffen. En wat China flikt bij de Oeigoeren is natuurlijk ook gewoon... Ja,
en wat ze gaan doen met Taiwan.
Ja, en ook daar zijn we weer afhankelijk van ketens die stil komen te liggen. En maar ook bijvoorbeeld iets simpels, die Ever Given heette dat schip, geloof ik, wat in dat Suezkanaal dwars. Oh, ja. Dat heeft zo die internationale ketens verstoord. Daar hebben we nu nog last van. Ja. Dat was bij mijn autodealer die zegt, nou, je mag blij zijn dat je een Volkswagen hebt. Want als jij nu een
auto... Alle onderdelen.
Aziatische onderdelen, dat is nog steeds een grote puinhoop.
Okay. Toch even terug naar mijn vraag en naar huis. Er is pas onderzoek gedaan naar leveringszekerheid. Hoe belangrijk mensen dat in Europa vinden.
Ja.
Nederlanders vinden dat ongelooflijk zeker. Dat belangrijk. Dat het, als je de stekker in stopcontact steekt, dat daar gegarandeerd stroom uitkomt.
Ja.
Vinden wij heel veel geld waard.
Ja.
Gaan we dat waarmaken in het najaar? Of gaan we periodes meemaken met blackouts?
Nee, dat denk ik niet.
Voor thuis.
Daar zit mijn zorg in ieder geval niet. Want we hebben gewoon onwijs leveringszeker. Zeg maar aan de kant van de elektriciteitsnet hebben we het gewoon allemaal goed geregeld. Daar kwam dat onderzoek ook vandaan. Hè. Dus je moet wel de context. Dat zijn natuurlijk. Kijk, de netbeheerders die hebben gewoon een hele hoge zekerheid van transport door hun net. Daar gaat het over. En dat zal gewoon blijven, want die normen zijn gewoon hartstikke hoog. Dat is ook de reden waarom veel bedrijven zich in Nederland vestigen. Omdat er is gewoon altijd voldoende stroom. De vraag wordt nu gewoon tegen welke prijs. En dat is natuurlijk waar er nu heel veel zorgen over zijn. En die snap ik als ik goed. Ik heb een deel van mijn zondagavond ook besteed weer aan achtergaslicht.com zitten. En allemaal bedenken van welke type huishoudens raakt het nou? Hoeveel is dat? Dus ik zit ook die sommetjes te maken. Het lastige is gewoon, er is niet zomaar een silver bullet waar ik aan kan draaien. Dat ik kan zeggen, nou, als ik dat doe, heb ik het geregeld. En eigenlijk het meest complexe is...
Maar waarom is je er niet? Want ik ben misschien wel zo'n simpele burger die dan inderdaad ziet van, nou, er worden allemaal winsten gemaakt. Hè, van de Albert Heijn tot aan de energiebedrijven. Ja. Iedereen lijkt dan een soort van meer winsten te maken door een situatie waar ze niks zelf aan kunnen doen. Ze hebben niet per se beter werk gedaan of betere marketing of wat dan ook.
Ja.
Is daar niet, en dat is misschien zo'n simpel voorstel wat dan bijvoorbeeld vandaag door de SP wordt gepresenteerd. Van doe gewoon een deel van die winsten gebruiken om de prijzen op een bepaald niveau te houden.
Ja, maar
of mensen te compenseren. Maar waarom is dat geen zilveren bullet?
Welke bedrijven maken winst? Hè? Dus dan hebben we het vaak over oliebedrijven. Maar dit gaat over gas en elektriciteit. Ja. Dus daarnaast, ik denk dat een heel aantal olie- of energiebedrijven, gewoon de leveranciers, het nu ook moeilijk hebben. Dus het zou mij ook niet verbazen dat daar een aantal gaan omvallen. Omdat die bijvoorbeeld verkeerd hebben ingekocht of te korte termijn hebben zitten gokken. Dus ik denk dat we ons juist ook zorgen moeten maken op de kant van de leveranciers, de elektriciteits- en gasleveranciers, dat daar wel eens een aantal ook nog om kan gaan vallen. Dus daar zit meer mijn zorg.
Wat gebeurt er dan?
Dan wordt het wel opgevangen. Maar als dat natuurlijk ook weer allerlei keteneffecten gaat hebben. Want een kleintje kan best omvallen. Dat wordt wel opgevangen. Maar als het natuurlijk grotere...
Dan gaan we het zoals met de banken nationaliseren.
Ja, nou, in Duitsland, zoiets. RWE.
Ja, dat is gebeurd.
Daar is dat gebeurd. Kijk, en die energiebedrijven moeten gewoon energie inkopen. Dat zijn natuurlijk voor een deel hebben ze eigen productie. Nou, en voor een deel kopen ze zich ook gewoon in.
Handelaren.
Die, en met name die kleinere, die kopen gewoon in op de markt en verkopen. Dus die hebben gewoon ergens een kantoortje. Die hebben niet eens eigen productie. Grotere hebben eigen productie, maar ook daar geldt. Dat gas moeten ze inkopen om de gascentrale te laten draaien. En die kolen moeten ze ook inkopen op een wereldmarkt die ook toegenomen is. Dus
het is geld van de ene groep naar de andere groep een reëel. Wat zijn dan zeg maar
waarbij
wel...
Waarbij ook die bedrijven, die hebben we dus ook. Hè, want Shell is natuurlijk ook gewoon naar het Verenigd Koninkrijk vertrokken. Dus op welke vorm wil je ze dan gaan? Ik heb zelf de Kamervragen gesteld, schriftelijke vragen, over... Ja. Is het mogelijk? En dan zie je dus in de antwoorden dat het echt best wel lastig is om dat daar vandaan te halen. Kijk, eigenlijk zie je de experts zeggen van als je wil compenseren moet je dat zo gericht mogelijk doen. Want anders ben je heel veel geld kwijt en er komen ook verkeerde prikkels. Dus liefst zo gericht mogelijk. Over wie hebben we het dan? Ja, dan hebben we het over echt huishoudens met lage inkomens, slecht geïsoleerde huizen en liefst ook nog... die een contract hebben die voor dat daar zoek je dan naar. Maar je ziet een afruil van hoe gerichter je gaat compenseren, hoe ingewikkelder het in de uitvoering wordt. En ergens moeten we dus een balans gaan vinden van hoe je dat dan doet. Gewoon om het heel, heel concreet te maken. Vandaag kwam ook een rapportje van C. Delft, besteld door Eneco. En die kwamen er ook mee in de pers van. Hè, we willen bijvoorbeeld die heffingskorting. Dat is een bepaalde korting die op je energierekening zit. Iedereen met een elektriciteitsaansluiting krijgt een paar honderd euro heffingskorting. Of vrijstelling energiebelasting heet die inmiddels, geloof ik. Die zeggen, dan moet je gaan differentiëren naar inkomen. Nou, het idee is leuk, maar denk eens door wat dat betekent. Dat betekent dus dat de gegevens over inkomens bij leveranciers terecht moeten komen. Denk eens door wat dat is. Ik wil dat niet. Want als een energieleverancier precies weet wie er lage inkomens zijn en wie ook risico's lopen, dan weet ik wel wat er gaat gebeuren. Dus dat wil je niet. Nou, hoe kan je dat voorkomen? Dan moet je er een complete instantie tussen gaan zetten. Dus alleen al qua AVG, hè, dus het delen van gegevens, loop je hier met een issue. Vervolgens, ik heb natuurlijk achter de schermen de afgelopen weken ook echt allerlei dingen zitten bedenken en nagevraagd. Wat zeg je?
Wat voor oplossingen kom jij mee aan? Want je zei, ik wil ook nadenken over oplossingen.
Nou ja, een punt is gewoon, de Belastingdienst kan maar beperkt dingen aan. Alle grote structurele wijzigingen kunnen ze niet aan voor 2024. Dus bijvoorbeeld differentiëren van die vrijstelling, dat wordt dus al heel moeilijk.
Zij gaan dat niet voor ons regelen.
Nee, maar wie dan wel, zeg maar. Hè? Dus ik zit ook mijn hoofd te breken over hoe je dat kan doen. Ik heb zelf...
Kun je niet iets doen als in de richting van tijdens corona bijvoorbeeld krijg je uitstel van belasting betalen voor ongeveer 24 maanden bijvoorbeeld. Dus dat in ieder geval mensen die hier door deze situatie de komende tijd schulden gaan opbouwen of belastingen niet kunnen betalen, dat die voor 24 of 48 maanden uitstel krijgen. Ja. Betalingsregelingen, dat soort zaken.
Nee, dat is dus een route waar ik aan zit te denken. En ik krijg er ook mails over van mensen die het in die richting zoeken. Dus daar kan je naar kijken. Maar dan nog heb je het probleem ook wel niet echt opgelost. Want dan is het toch van, u komt in de problemen. Dan kijken we eigenlijk of u in de problemen komt. En als u echt een probleem, dan weet je, dat vind ik ook, dat is ook een beetje repareren aan de achterkant. Ik denk dat je er niet aan ontkomt om in het totale pakket te kijken. Maar het liefst zou ik wel binnen de energierekening iets doen. En want,
dat zoiets als ze in België doen. Dat ze het sociale tarief noemen.
Ja, nou dat,
als je weinig verdient, krijg je een lager tarief.
Ja, heb ik ook naar gekeken. Want een aantal maanden geleden heb ik Eneco gebeld. Gewoon gezegd, joh, in België doen ze dat. Kan het hier ook? En ik heb ook natuurlijk speciaal Eneco gebeld, want Eneco zit in België. Dus ik zei ook, jullie doen het in België, dus daar kan het blijkbaar. Maar je ziet dus daar ook dat daar dus er wel een soort instantie ertussen is gezet, die zeg maar die gegevens ook over die inkomens en wie het allemaal betreft verzamelt en dat dan doorspeelt. Ja, en de energieleveranciers hier, die willen er eigenlijk niet aan. Want het natuurlijk een heel enorme bak werk is. Dat is niet voldoende argument overigens.
Nou, dat is wel een realistisch argument. Want daar wordt ook de energierekening weer hoger van.
Zeker, maar als ik moet kiezen van moet ik het de Belastingdienst laten uitvoeren of een energieleverancier, dan...
Ja, dan die laatste, ja. Nou, kun je het Franse, concreet, de Franse maar, oplossing anders? Want nou, die hebben gewoon een maximum tarief bedacht.
Ja, heel concreet. Er is bij de behandeling van de voorjaarsnota hebben Gert-Jan Segers en Pieter Heerma, dus mijn fractievoorzitter, die hebben de motie ingediend om deze optie te laten uitzoeken. Dat heeft bijna geen pers gehad. Maar die hebben precies dat sociaal energietarief hebben ze in de motie versleuteld. En daar heb ik natuurlijk ook met Pieter over gehad. Van, laat dus daarnaar
aangenomen,
kijken.
De Kamer vindt het een goed idee.
Ja, maar wel echt van kijken of het werkt. Want je kunt wel zeggen dat het werkt, maar nou... al die maatregelen doen ook allerlei. Daar doe je ook allerlei marktingrepen mee. Hè? Dus die verstoren die markt. En daar kunnen ook gekke dingen gebeuren. Mm-hmm. Dus dat bedrijven bijvoorbeeld bedrijven kunnen dus misbruik gaan maken van dat soort regelingen.
Ja.
Nou ja, bijvoorbeeld het vastzetten van zo'n energieprijs, dat heeft bijvoorbeeld Frankrijk gedaan.
Ja.
Op dit
klinkt
moment.
Goed. Ja.
Ja, klinkt goed. Op dit moment is EDF, het bedrijf, eigenlijk het staatsbedrijf, want ze zijn meer dan 80% in handen van de Franse staat. Die zijn rechtszaak begonnen tegen de staat.
Die zijn het er niet mee eens?
Nee, omdat zij gedwongen worden eigenlijk hun stroom, hun Franse kernstroom, tegen een gereduceerd tarief te verkopen aan de leveranciers. Maar zij maken daar natuurlijk verlies op.
Ja, ze krijgen dat niet gecompenseerd als energiebedrijf.
Nee, dus die lopen miljarden mis.
Zouden
en
wij
die zeggen
Nederland
dan,
wel doen, toch? Wij zouden in Nederland dan zeggen, als jullie een maximum tarief krijgen wat lager is dan de markttarief.
Ja, alles wat je dan misloopt.
Dan hebben wij in Nederland wel de traditie dat Den Haag bijspringt.
Ja. Maar wat je dan doet...
Houdt KLM ook overeind.
Maar je moet dan dus ook doordenken van wat je doet. Hè? Want je maakt dan een vast tarief. Hoe gaan energiebedrijven zich dan gedragen? De prikkel om bijvoorbeeld zuinig in te kopen, om zuinig of om goedkoper te zijn dan de concurrent, die is weg.
Ja. Mm-hmm.
Dus ik denk dat met zo'n marktingreep dat je hele gekke effecten krijgt. En dat energiebedrijven daar ook misbruik van maken.
En het is natuurlijk heel duur als je het aan iedereen gratis, als je iedereen korting geeft.
Dat is mijn grootste bezwaar. Ik hoor dat ook aan de linkerkant van het politieke spectrum, hoor ik dit idee.
Mm-hmm.
Dit is de manier om rijke mensen rijker te maken. He, dus, want je doet
dat zeggen ze op links er niet bij, hoor.
Nee, dat vertellen ze niet bij. Maar je doet het voor iedereen. Dat betekent dus ook gewoon dat mensen met een jacuzzi...
En zij bewijzen meer aan. Maar ja, je garandeert wel in ieder geval dat mensen binnen hun bestaanszekerheid in ieder geval energie...
Ja, maar ook met de mensen met een buitenzwembad wat op 28 graden gehouden moet worden, die kunnen dat ook ineens makkelijker betalen.
Ja.
Die hebben het niet per se nodig.
Tenzij je natuurlijk weer een soort inkomensafhankelijke... Ja. Maar goed, dan krijg je...
Dat instrument
erop te hebben. Het sociale tarief. Want een sociaal tarief is in die zin ook het vastzetten van een prijs. Zoals in België. Daar
maar voor
een
bepaalde
vast.
Inkomensgroep.
Ja, en bepaalde doelgroepen. Dan wordt specifiek gekeken naar. Zomaar. GroenLinks heeft het namelijk ook voorgesteld. De prijs vastzetten, gewoon generiek.
Ja.
Dat gaat
heel veel probleem in.
Ja. Dat gaat heel veel geld kosten. En het komt ook voor een heel groot gedeelte bij de mensen terecht. Bij wie het niet wil. Ja.
Jij neemt het allemaal heel serieus. Je hebt de hele zomervakantie met op de camping toch nog met je iPad. Ik weet niet of je op een camping zat, maar toch met je iPad daar zitten rekenen.
Ja.
Toch op de een of andere manier, als je kijkt naar Nederlandse politici in het algemeen, niet per se alleen de regering, maar ook de Kamerleden, ik hoor daar veel minder paniek dan wat je ziet uit de maatregelen die in Duitsland, die in Frankrijk, die in België genomen zijn. Hoe kan het dat het daar
Nou, je hoort meer aanleiding te komen. En Omtzigt en zo, die zitten wel iedere dag hier over te tweeten. Maar voor de rest
Maar Pieter Omtzigt is een eenmanspartij. Ja, en precies, de SP dus voor de rest is al heel lang een belangrijke, maar toch marginale partij.
Nou, wat ik vind het
moeilijk te beoordelen. Omdat een groot deel van het werk wat ik zelf ook doe, gebeurt ook achter de schermen. Mm-hmm. Maar dat heeft ook met politieke stijl te maken. Dus als ik ergens een probleem zie, ik vind het altijd... Dat past gewoon niet bij mij. Maar het is heel makkelijk om 100 kamervragen te stellen. Mm-hmm. Weet je, dat is een uurtje werk. Heb je 100 kamervragen en dan zeg je aan het eind... liefst over binnen een week beantwoord. Ja. Ik zit zelf wel vaak gewoon ook meer te denken... Oké, maar wat wil ik echt met die kamervraag? Als ik die informatie dan heb, wat kan ik er dan mee?
Ja.
Wat wordt mijn vervolgende stap? Dus ik probeer het altijd in een treintje te zetten van... Oké, als ik daar antwoord op krijg, wat ga ik met die informatie doen?
In die andere landen, daar waren ze er al zoveel eerder mee bezig... dat ze inmiddels besluiten zelfs genomen
hebben. Ze hebben ook die hoofden van alle energiebedrijven bij elkaar gehaald in Duitsland.
Precies ook wat ik gevraagd heb.
Ja, zet ze in een kamer en reken inderdaad een paar scenario's door. En wat is dan een werkvorm die
maar dat is natuurlijk past? Dat signaal heb ik de afgelopen weken gegeven. Hè. Dus ik heb zelf voor het reces... ben ik nog met een plannetje gekomen met 5 ideeën... om energiebesparing nog weer verder te versnellen... Gewoon aangeboden gezegd, joh, doe er je formule. Maar ik denk dat dit kan werken. Ik heb ook gezegd, joh, ga met de 20, 30 CEO's bel ze. Huur een kamertje, doe de deur dicht, benen op tafel. Ga creatieve ideeën bedenken. Ja.
Weten we dat dat gebeurd is?
Nee, is
we weten
nog
dat
niet
dat niet gebeurd is.
Nee, en ja, maar goed, ik zou denken, doe het. Hè.
Ja.
Spreek die bedrijven aan op hun verantwoordelijkheid.
Ja.
Dus die CEO's, weet je, het zijn allemaal grote bedrijven die hier ook gewoon...
Maar ook het ministerie zelf natuurlijk. Ik bedoel, je bent natuurlijk Tweede Kamerlid, dus je gaat in eerste instantie over het controleren van de politiek.
Ja.
Wordt al sinds ongeveer de dag van de inval van Rusland in Oekraïne... wordt er gevraagd in de Kamer om in welke volgorde gaan we nou... als er gas tekort is, bedrijven afschakelen. Ja. En dan zegt de minister, nou... daar kom ik nog wel eens een keertje bij u op terug. Want die lijst hebben we nog niet. In hele grote categorieën wordt dat beschreven. Maar er wordt niet. Of is er inmiddels wel een checklist waarop dat staat?
We hebben er net voor het zomerreces natuurlijk debat over gehad.
Ja, toen was het al een paar weken dat er in commissievergaderingen over gesproken werd.
Zeker. En toen hebben we gezegd, kom met die scenario's. Dus toegezegd, eind van de zomer zijn ze er.
Ja,
dus dat moet ergens komende week,
toch?
Ik vind het te traag.
Inval was in maart.
Ja,
eind februari.
Klopt.
Ja.
En eigenlijk had je verwacht dat die scenario's er sowieso al de afgelopen 10 jaar voor de zekerheid zouden liggen.
Ja, maar bijvoorbeeld wat ik zelf ook heel belangrijk vind. Kijk, we schatten te vaak nog de situatie te rooskleurig in. En als de situatie te rooskleurig is, is dat fijn. Dan is het mooi meegenomen. Maar ik wil voorbereid zijn op het zwartste scenario. Kijk, ik denk dat Poetin, dat Rusland, die zal gewoon... een strategie hanteren die ons het meest pijn zal doen.
Ja, tuurlijk.
Dus pijn, economische pijn. En hij zal proberen om de lidstaten uit elkaar te spelen. En dus ik zou zeggen, maak in ieder geval 1 scenario die dat precies is. Hoe ziet het scenario uit waarin Poetin ons maximaal pijn doet? Hij zal proberen die lidstaten allemaal tegen elkaar uit te spelen. Dat zie je ook al met die turbine bij Nord Stream 1. Weet je, het liefst... zet hij ook de eigen bevolking op tegen de regering van zo'n land. Nou, dan denk ik, een van de scenario's die je dus moet maken is dat scenario. Hoe gaat Poetin ons het maximaal pijn kunnen doen? En wat gaan wij dan doen? Er is een vraag die waar ik de laatste tijd ook mee rondloop is van... dus hij gaat de komende maanden, komende weken gaat hij vermoedelijk vaker zitten treiteren. Dus dan sluit hij je land af en als je dan niet toevallig in roebels betaald, dan heb je weer een probleem. Nou, zo zit hij dat overal spelden prikken. Dat zal denk ik doorgaan.
Ja,
dan zeggen we, Nord Stream is weer open. Ja, maar hij is maar voor die 20% open. En dan denken wij allemaal van, ga maar weer rustig slapen. Nee, dat gaat hij nog een paar keer, denk ik, doen.
Ja. Maar dit verbaast me ook heel erg, want er wordt heel vaak gezegd... we weten niet wat Poetin gaat doen. We weten exact wat Poetin gaat doen. Heel langzaam gaat de kraan dicht op momenten dat het ons niet anders uitkomt.
Ja, en ook al zou je het niet weten, dan moet je dus voorbereiden.
Dan op zijn minst moet je nadenken.
Je moet je tegenstander zo sterk mogelijk inschatten, zou ik zeggen. Hè, dus hoe
kan het dat jij dat doorhebt? En wij vinden dat ook heel vanzelfsprekend met z'n tweetjes. Maar dat in Den Haag niet zo werkt nog.
Ja.
Vertel me dat eens.
Misschien moet ik de vraag aan jullie stellen. Wat is jullie analyse?
Ik heb daar geen verklaring voor. En ik heb er wel over nagedacht deze zomer.
Ja, misschien dat het toch nog steeds relatief te oké lijkt te gaan in Nederland. Dus misschien dat het toch pas op het moment dat er wel mensen dusdanig in de problemen komen, ja, dat het echt over zich vertaalt in sociale onrust. Ja. Dat het dan pas misschien toch echt gevoeld wordt. Omdat wij toch te weinig voelen. En misschien zeker, maar goed, dat is wat
misschien
theorie,
is die leveringszekerheid hier te goed.
Nou ja, maar ook de groep mensen in de politiek is natuurlijk ook niet de groep die in de problemen gaat komen met de energierekening. Ja. Of is dat heel flauw om zo te zeggen dat dat ook meespeelt? Maar ik denk dat dat soort dingen ook meespelen.
Ik denk dat
het dan toch abstract blijft.
Ja.
Van,
ja, maar dat
we zitten in een crisis, maar ik voel hem niet. Ik zie hem niet. En de mensen om me heen hebben hem ook niet.
Nee, maar dat is
wel. Je komt in de supermarkt en je merkt dat alles. Ik las vanmorgen dat 20%
ja, maar
is, maar dat alles echt
je kan het
is.
Nog hebben. Merkbaar. Maar je kan het zeg maar nog hebben. Het is nog niet zo dat je zeg maar, ja, maar nu al bij de schuldsanering loopt en gewoon letterlijk niet kan betalen. Zeg
kijk,
maar.
Dat kan een effect zijn. Hè? Dus dat Kamerleden zelf hebben gewoon een inkomen wat goed is. En, maar dat suggereert ook dat we daar geen gevoel voor hebben. Ik woon in Rotterdam-Zuid echt niet in een huis van een miljoen. Dus gewoon in een rijtje, in staat met de rijtjes uit. Mijn buren die hebben dit soort issues natuurlijk gewoon. En mijn vrouw die werkt in een van de slechtste wijken van Rotterdam. Ja. Als verloskundige. Dus die komt
hebben daar contacten.
Die, ja, dus ik denk echt wel dat ik weet wat er aan die kant gebeurt. En iedereen heeft familie en vrienden. En ik neem aan dat dat allemaal niet mensen zijn die tot de 10% rijkste van Nederland behoren. Dus
is het gewoon niet te stijl om te alarmistisch te handelen? Om inderdaad, wat jij zegt, om gewoon veel meer dat in structuren die er zijn op te lossen in gesprek. Om niet in plaats van inderdaad, hè, zo'n bericht over een paar duizend euro meer aan je energierekening. Ik kom nu terug van vakantie, ik haal nu al die energiehoofden nu in een hok. Dat gewoon totaal niet de stijl is waarmee wij een crisis überhaupt aanvliegen. Want bij corona deden we dat eigenlijk ook niet.
Nee.
En dat ook allemaal via de bestaande overlegstructuren. Wat ook een waarde in zichzelf is. Hè? Want daardoor is het democratisch en gedragen.
Ik denk ook wel gewoon van de nood is nog niet echt aan de man in de zin dat mensen gaan nu pas ook die in de energiecontracten het echt merken. En gaan misschien ook nog een voor zich uitschuiven door gewoon de voorschotbedragen te verlagen. Dus de pijn komt misschien ook nog echt. Terwijl heel veel maatregelen die je zou willen nemen, moet je eigenlijk die tellen op. Dus die besparen telt op. Dus alles wat je eerder inzet is goed. Maar iets verder uitzoomend. Kijk, je ziet dat de landen die het dichtst bij Rusland liggen ook het meest de meeste crisismaatregelen hebben. Die hebben niet zoveel discussie over gasopslagen gehad. Het is die landen die echt tegen Rusland aanliggen, die hebben jaren geleden al allerlei dingen bedacht om niet afhankelijk te zijn van Rusland. Dus als je die dreiging.
Ze vinden ook meer van Rusland dan wij hier in Nederland in de gemiddelde straat natuurlijk. Ja.
Ja.
Ik wil nog heel één laatste ding. Dit wordt de langste podcast uit deze geschiedenis.
Ik heb ook nog één laatste.
Jij ook nog? Nu mag ik nog twee vragen. Ja. Nee. Omdat het een complex onderwerp is waar heel veel dingen in samenkomen. Is dit achteraf niet een gemiste kans dat we nu niet heel erg enorm op duurzame energie hebben ingezet? Want we hebben natuurlijk geprobeerd om fossiel met fossiel te repareren.
Dat laatste is een heel mooi frame, ben ik het niet mee eens.
Ja, ik lees hem zo letterlijk voor.
Ja, politiek in, Mark.
Dit is ook het verwijt van de fossiele reflex.
Ja, precies. Nou, ik herken er wel iets van. We zijn meteen LNG gaan importeren. We zijn kolencentrales aan gaan zetten. Toch, dat gebeurt.
Ja, dus ik heb steeds gezegd noodbreed werd. Als het zo'n crisis is, zul je dit soort rotmaatregelen gewoon moeten nemen. En vind ik ook als politicus dat je dat gewoon moet zeggen. Ook al weet ik dat ik er niet de credits voor ga krijgen. Tuurlijk besef ik heel goed dat als ik in het NOS-journaal iets zeg over kolencentrales, dat alle mensen die dachten van die Henry die is de kamer ingegaan vanwege duurzaamheid.
Ja.
En ik word meteen afgeschreven. Alleen ik vind het ook laf om niet te zeggen dat het niet moet gebeuren. Terwijl ik als expert weet dat het moet gebeuren. Dan moet je ook lef hebben en gewoon naar voren stappen en zeggen, jongens, het is moeilijk, maar dit is wel even nodig.
Ja, maar je kan ook zeggen, we maken de procedures voor windmolens op land gewoon wat simpeler.
Ja, maar zijn we ook mee bezig? De mensen hebben half niet
worden daar de procedures voor versneld nu?
Ja, het kabinet kijkt daarnaar. Er is zelfs in het coalitieakkoord geld gereserveerd. Een deel van het geld, Jette die heeft ook gezegd van ik ga. Minister Jette, die heeft ook gezegd dat heel veel zaken blijven liggen, omdat er gewoon in de. Daar zijn wij te weinig recht is. Daar heeft hij bijvoorbeeld ook extra geld voor gereserveerd om gewoon te zorgen dat die procedures sneller gaan. Dus daar wordt aan
gewerkt.
Pas een paar dagen geleden kwam dat windpark van Vattenfall online, dat nu stroom aan het produceren is. De groei van windenergie op zee naar 21 gigawatt, dat is gigantisch. Dat is het maximaal haalbare.
Niemand weet wat 21 gigawatt is, maar dat is heel erg probleem. Hoeveel doen we op een dag aan de...
Dit is een... als je een beetje stroomvraag ligt volgens mij op de piek op een dag ergens 18, 19 gigawatt. Dus als zo'n windpark vol draait, en dan zou je volledig in de elektriciteit van Nederland kunnen voorzien. Maar de elektriciteitsvraag gaat natuurlijk heel fors toenemen door verduurzaming weer. Dus, maar het coalitieakkoord is gewoon mega ambitieus. Ja. We hebben nog nooit zoveel geld klaargezet voor klimaat als nu. Het PBL zegt letterlijk in zijn eerste reactie op dat coalitieakkoord... dit grenst aan het maximaal uitvoerbare.
Jullie hebben niet genoeg mensen om dit te gaan
het
doen.
Het is gewoon... Zelfs.
En iedereen Nederland die is ook een van de weinige landen ter wereld die het meeste... afgelopen jaar heeft geïnvesteerd in duurzame energie. Zag ik in een internationaal rapportje. Ik zag opeens ons bij de toplanden staan van de wereld.
Dat is niet het verhaal. Hè? Dus
nee, politici moeten beter uitleggen wat ze doen. Dat zei je
dat
zelf.
Dat vind ik ook. Ja, maar dat, voor een deel, maar de andere kant is wel... Hebben. Kijk, 10 jaar geleden hadden we eerder moeten beginnen.
Ja.
Dus
we oogsten wel de... We hebben
heel hard bezig. We zijn aan het inhalen. Maar we hadden 10 jaar geleden natuurlijk wel degelijk... Ja. meer en harder moeten investeren. Want dan was de pijn ook nu niet zo erg geweest. Maar kijk, je ziet bijvoorbeeld... dus naast het pakket met LNG enzovoorts... is er ook komt er een subsidietender... om bedrijven snelle energie te laten besparen. Dus er wordt op alle fronten, ook op verduurzaming... wordt er ingezet. Dus ik vind het zeg maar de fossiele reflex.
Ja, nee, daar ben je het niet mee eens.
En het is ook gewoon makkelijke politiek. Ja. Het is rot, maar we hebben het gewoon nodig. En zo dat verhaal moet je ook durven. Dat vind ik hetzelfde.
Hoort dat voor Gronings Gas dan ook? Het is rot, maar we hebben het waarschijnlijk nodig?
Nou ja, het kabinet heeft steeds natuurlijk gezegd...
Die zegt, wij willen het als allerlaatste. Ja, maar er zijn heel veel dingen die we als allerlaatste gaan doen...
En ja, maar
Groningen is wel echt het allerlaatste, denk ik.
Nou, gaan we fabrieken uitzetten van overheidswegen? Ja, of gaan we eerst gas winnen?
Het punt is, als je daar een besluit... Dat hebben we in het debat ook besproken. Dan moet je eerst...
Geen antwoord op.
Nee, maar je moet ook eerst de economische impacten weten. Ja. Dus ik kan als Kamerlid heel makkelijk zeggen... van je moet dit of dat doen. Maar ik heb eerst de analyse nodig. Wat is die schade nou van dat afschakelen van die bedrijven? En pas dan kan je afwegen wat de opties zijn en hoe zwaar je ze laat...
In welke volgorde je dingen
welke
doet.
Volgorde je...
Ja, maar de Groningen speelt dan ook nog denk ik een soort emotioneel symbolisch ding mee. Waar je denk ik ook Leuk. Niet alleen dat uit een model komt dat het handig is... om dat misschien wel ook, eerder open te gooien, maar ook wat voor een uitstraling.
Het is ook emotioneel dat we zeker willen weten dat er stroom uit... Want als je weet dat er vanavond een uur lang geen stroom is, daar kunnen we best mee overweg.
Ja.
Jouw laatste vraag
wat ik wilde vragen. Ja, nou ja, ik zit in een appgroepje met allemaal van die jonge mensen die met energie bezig zijn. En die hebben het hele tijd over van waarom kunnen niet heel snel hele kleine maatregelen om energie te besparen. We hebben hier Letitia Huyet een tijdje geleden gehad over isoleren onder andere. En allerlei kleine regeltjes waardoor mensen... allemaal
zeker,
kleine dingetjes waardoor mensen niet heel gemakkelijk kleine energiebesparende maatregelen al voor dit najaar. Waarmee je al dus ook al een deel van die stookkosten kwijt bent. Waarom wordt aan die kant ook niet echt versneld of zo'n nationaal plan uit de kast getrokken?
Nee, ik heb zeg maar in die 5 ideeën die ik net voor de zomer heb gepresenteerd, daar zit dat ook voor een deel in. Kijk, alleen je moet dan bedenken van hoe je het ook weer in de uitvoering gaat doen. Hè? Dus bijvoorbeeld die fixbrigades, hè, die langs huizen gaan, dat is als ik een mooie initiatieven. Maar de vraag is dan wel vervolgens, hoe schaal je het op?
Schouwers.
Hoe doe je het keer een factor 10? Dan moet je dus mensen gaan opleiden en de gemeentes moeten dus ook weer ambtenaren opleiden om die mensen te begeleiden. Dat zijn ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dus er wordt vaak wel heel makkelijk gedacht van om iets zomaar op te schalen. Kijk, ik vind het bijvoorbeeld... We hebben de 100 grootste werkgevers in Nederland... hebben 1 miljoen ongeveer, 1 miljoen medewerkers in dienst. Ik vind daar een enorme hefboom zitten...
Ja.
Die grote werkgevers... die
hulptroepen moet ik aan denken, maar een beetje wel. Ja. Ja. Ja, maar ook zou je wel gericht naar wijken kunnen gaan. Want in die wijken met de hoogste energierekeningen... zijn de huizen het slechts geïsoleerd. Ja, dus je weet waar je moet gaten moet dichten.
Ja,
zeg maar.
Dus zeg maar langjarig wordt daar natuurlijk heel erg op ingezet. Hè. Dus we gaan EFG, energielabelwoningen gaan we uitfaseren. Ja. Minister Hugo de Jonge, is daar natuurlijk mee bezig. Er zit echt veel geld in isolatieprogramma, maar dat heeft tijd nodig. Als je nu een warmtepomp wil bestellen, ben je een half jaar... Ja. Ja, okay, verder. Ja. Dus dat is gewoon ontzettend lastig. Maar ook bijvoorbeeld, kijk, als jij 100 grote werkgevers hebt, die hebben allemaal een HR-club. Die kunnen dingen organiseren. Kijk, van een MKB met 10 man kan je dat niet vragen. Maar als jij gewoon een groot bedrijf bent.
De Randstads en de Noemzoude Coolblues.
Daar zit, denk ik ook. Dus ik ook tegen minister Jetten zou ik zeggen, spreek die 100 werkgevers nou gewoon aan. Zorg dat medewerkers gewoon besparen. Je kunt, er zijn heel veel bedrijven die allerlei initiatieven hebben voor. Weet je wel, de vroeger duurzame fietsenplannen en zo. Nou,
maar steeds.
Ook bijvoorbeeld kantoren. Je kunt gewoon even een apparaatje ophangen om de verlichting 's avonds uit te zetten. Weet je, dat soort maatregelen tellen ook allemaal op. En die kun je gewoon via de werkgevers laten lopen. Ga met die 100 zitten, spreek het af. Doe gewoon een beroep op, zeg maar, de morele kant. En dat durven we natuurlijk niet meer. Gewoon een moreel appel op mensen en bedrijven te doen. Dus maar waarom niet?
Jij doet dat wel.
Wij doen dat wel bij deze.
Grote bedrijven, je hebt een morele verantwoordelijkheid. Ga aan de slag. Het is crisis en ga aan het werk.
Doe je best. Henry Bontebal, Tweede Kamerlid voor het CDA. Hartelijk dank.
Graag gedaan.
Dat was hem. Morgen zijn we er nog één keer. Dus luister morgen zeker. En je kan nog gewoon een heel seizoen terugluisteren.
Ja, precies. Het hele seizoen.
/denieuwsdag.
Tot morgen. Morgen.
Mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.